bestemd is voor de diaconie. Aanstaande zondag 1 maart zal, zo de Heere wil, de bediening van het heilige avondmaal plaatsvinden. En in de dienst vanavond zal, zo de Heere wil, de bediening van de heilige doop geschieden. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 147ste psalm het zesde vers. De Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. 147 vers 6. We lezen uit het Matteüs-evangelie, het 16e hoofdstuk, de versen 13 tot en met 20. Matteüs 16, de versen 13 tot en met 20. En in aansluiting op de schriftlezing zingen we het 7e vers van Psalm 25. Gods verborgen omgang vinden zielen daar zijn vrees in woont. Psalm 25, het 7e vers. Als nu Jezus gekomen was in de delen van Caesarea Philippi, vraagde hij zijn discipelen, zeggende: wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? En zij zeiden sommigen Johannes de Doper, en anderen Elia, en anderen Jeremia of een van de profeten. Hij zeide tot hen, maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En Simon Petrus antwoordende zeide, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus antwoordende zeide tot hem, zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat gij zijt Petrus. En op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. En ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. En zo wat gij zult binden op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn. En zo wat gij ontbinden zult op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. Toen verbood hij zijn discipelen dat zij iemand zeggen zouden dat hij was Jezus de Christus. Het woord des Heren voor de prediking van deze morgen vinden we in het gelezen schriftgedeelte, het 16e hoofdstuk van Matteüs en daarvan het 17e en het eerste gedeelte van het 18e vers. Matteüs 16 vers 17 en 18a. En Jezus antwoordende zeide tot hem, zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard. Maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat gij zijt Petrus. Laten wij over de bediening van het woord des Heren de zegen van de Heren bidden. Wij willen dankzegging doen voor het gezin Wildeman uit de Zonstraat, waarin de afgelopen week een dochter geboren werd. En voorbeden willen wij doen voor zuster Brokelman, die altijd nog in het ziekenhuis is. En voor zuster Tichelhoven, die in het ziekenhuis was, maar nu weer thuis mag zijn. Laten wij Gods aangezicht zoeken. Heren, laten wij in dit morgenuur voor uw heilig aangezicht mogen komen. En laten wij uw grote naam met dankzegging mogen erkennen. Gij zijt immers de gever van al de goede gaven die er in ons leven zijn. En als wij aan de morgen van deze eerste dag van de nieuwe week staan, dan mogen we terugzien op een week die voorbij is. Een week waarin gij toch weer uw bemoeienissen met ons wilde hebben. Een week waarin gij toch weer uw zorgen aan ons hebt besteed. Een week waarin wij allen weer werden gedragen en gespaard. Heren, daar zijn toch vele zegeningen waar wij niet aan zouden mogen voorbij gaan. Al ligt het wel in onze aard om eraan voorbij te gaan en om het maar heel gewoon te vinden. Het verstand laat na de ware grond van het weldoen op te merken. Heren, zo lezen we het in een van de psalmen, maar dat is toch inderdaad naar de werkelijkheid gezegd. De werkelijkheid die er helaas in ons leven ook zo vaak is. Ook wij laten na de ware grond van het weldoen op te merken. We vergeten het zo menigmaal dat het alles uit uw hand komt wat wij nog mogen bezitten. En dat het ook nog een keer onverdiend is, alles wat wij krijgen. O Heere, geef ons op de juiste wijze de dingen te zien en te beleven. Dan zullen we er niet hoogmoedig, maar ootmoedig bij worden. Dan zullen we er niet groot, maar klein bij zijn. Dan zullen we voor u buigen. En dan zullen we er ook wat van beleven dat het onverdiende gunsten zijn. Het is ook een onverdiende gunst dat we vanmorgen nog weer in de kerk mogen zijn. En dat uw woord ons nog weer verkondigd mag worden. Een onverdiende gunst, Heere, dat u ons nog de weg der zaligheid laat prediken. Dat het onderwijs nog tot ons komt aangaande de Heere Jezus Christus en zijn werk. En aangaande de Heilige Geest en zijn werk. Dat het de boodschap van genade nog vrijelijk verkondigd mag worden met bevel van bekering en geloof. O Heere, wij bidden van u dat gij ons ook daaronder verootmoedigen wilt. Als we kregen wat we verdiend hadden, dan zou het heel anders zijn, Heere. Dan was er geen prediking van genade meer. Dan was er geen boodschap meer waarin ons de weg der ontkoming voorgesteld werd. En waarin we opgeroepen werden om die weg te gaan. Heren, als u ons zou geven naar wat wij ons waardig gemaakt hebben door onze vele, door onze menigvuldige zonden, dan zou er geen hoop voor iemand van ons zijn. Maar u bewijst nog dat u genadig bent, Heren. Daarin dat u het woord der genade nog aan ons geeft. En daarin dat u ons de zaligmaker nog laat prediken, de Heere Jezus. Die grote, maar en ook volkomen zaligmaker. In wie alles te krijgen en in wie alles te vinden en uit wie alles te ontvangen is. Wat een mensenkind voor leven en sterven niet missen kan. Heren, wij bidden u, zegen uw woord in ons leven. Zegen het voor het eerst of bij vernieuwing. Zegen het voor jongeren en voor ouderen. Heren, geef dat we het verstaan mogen. En dat wij door de kracht van uw woord mogen worden gemaakt tot mensen in wier hart de vreze van uw naam geplant wordt. Ach Heren, u weet hoe afhankelijk we zijn. We zijn afhankelijk in het preken. We zijn afhankelijk in het luisteren. We zijn ook afhankelijk in het maken van de toepassing voor ons eigen hart en leven. O God, wij bidden van u dat gij het alles zou willen welmaken. Dat gij een mond wilt geven om te spreken. Dat u oren wilt geven om te horen. En dat gij het woord dan ook zou willen toepassen aan ons hart. Nadat u onze noden kent. U weet wie we zijn, Heren. U weet hoe het met ons hart is gesteld. Of dat hart een gesloten hart is. Of dat dat hart een hart is dat naar u uitgaat en dat vervuld is van begeerte naar u en naar uw heil. U kent onze harten, Heren, en de gesteldheid van onze zielen. Ook na ontvangen genade, wat kan het dan koud en dor en ver weg zijn? Wat kunnen we dan voor onszelf ver verwijderd zijn van wat we wel eens eerder in ons leven hebben mogen meemaken. Heere, of het nu voor de eerste keer of voor de zoveelste keer is, er is geen leven aan onze ziel als u er niet bent. En als uw gemeenschap niet ervaren wordt en als het werk van uw geest ontbreekt. En daarom wij smeken van u, Heere, schenk ons dat geesteswerk. Schenk het ons bijzonder ook op deze voorbereidingszondag, die het begin is van een voorbereidingsweek. En mogen wij door de geest geleid en onderwezen worden om u te kennen, om onszelf te kennen, om de Heere Jezus te kennen. Heere, dat zijn toch de dingen waar het op aankomt. Maak gij het dan alles wel en laat uw geest ons in al de waarheid leiden. Heere, we hebben ook zonden te beleiden van de afgelopen week, ja, van ons hele leven. Wat ligt er veel tussen u en ons in? En als u het niet wegruimt, dan blijft het er liggen. Want wij kunnen het niet wegruimen. Wij kunnen die berg van schuld niet slechten. Wij kunnen die kloof van ongerechtigheid niet dempen. Er is zoveel dat scheiding maakt, waar wij niet overheen kunnen komen. Maar u van uw kant kunt er wel overheen komen. U kunt het wegnemen, Heere, alles wat scheiding maakt. U hebt een middel gegeven, het bloed van de Heere Jezus. Wilt u dat ons toerekenen? Wilt u ons achter dat bloed leren schuilen? En wilt u zo wegnemen al wat in ons leven niet met uw heiligheid overeenstemt? Alles waardoor wij schuldig staan, waarmee wij u vertoornd, waarmee wij u ook bedroefd, gekrenkt en onteerd hebben. Heere, geef dat we het beseffen, dat we eerovers van God zijn, dat we zoekers van onszelf zijn, dat we egoïsten zijn. Geef dat we het beseffen dat we schuldig staan, dat we het beseffen en beleiden, dat in ons, dat is in ons vlees, geen goed woont. En dat zullen we ook moeten blijven beleiden, tot aan het einde toe. Maar geef dat we het ook beseffen, Heere, en beleven mogen, wat de dichter gezegd heeft, maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. En laat dat onze hoop en ons verwachten zijn. Laten we zo biddend opzien tot u, tot uw genadewerk, tot uw Zoon, tot de Heere Jezus Christus, tot het offer dat hij bracht, tot het bloed dat hij vergoot. Heere, schenk ons uit hem, door uw geest, de bediening ten leven en verzoen onze schuld. Wees u met allen die niet naar de kerk kunnen komen. We dragen onze zieken aan u op. We bidden voor zuster Brokelman, die nog altijd in het ziekenhuis verblijft. Draag gij zorg voor haar, Heere, en wilt u haar helpen en herstel geven. We bidden u voor zuster Tichelove, die in het ziekenhuis was, weer thuis mocht komen, maar die samen met haar man toch een ernstige teleurstelling moest verwerken, nu de verwachting die er was verbroken werd. En nu er een teleurstelling kwam in dat opzicht. Heere, geeft u ze alles wat nodig is om in deze weg achter u de Heere aan te komen. En het van u alleen te mogen blijven verwachten. Wees u met hen, Heere, en wilt u ze genadig gedenken. We danken u voor het feit dat in het gezin Wildeman een dochter geboren mocht worden. Heere, u hebt dat leven geschapen. Het is een schepsel van u, dat jonge meisje. Laat ze in gezondheid en in voorspoed mogen opgroeien. Maakt u het wel, Heere, met dat kind, wat het lichamelijke en wat het geestelijke betreft. Wilt u genadig aan haar denken en aan de ouders eveneens. En die ouders krachten, wijsheid, liefde geven om dit kind te mogen opvoeden. De eis van uw woord en naar de zin en de mening van uw geest. Versier ze dan zelf met de vreze van uw naam. En wilt u het in dat gezin heerlijk wel maken. O Heere, zo leggen wij onze noden u voor. We brengen u de dankzegging voor bijzondere zegeningen. En wij bidden van u, Heere, bezoek ons met uw heil, ons hier. En overal waar uw woord verkondigd wordt, wees daar eveneens met de krachtige en heerlijke werking van uw geest aanwezig. En bouw uw rijk op, Heere, terwijl ge het rijk van de boze verbreekt. Hoor ons, om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit de 24ste psalm, het tweede en het derde vers. 24, vers 2 en vers 3. Thank you. Gemeente, in verband met het feit dat we vandaag de voorbereidingszondag hebben, in verband met de viering van het heilige avondmaal aanstaande zondag, wil ik u ook nu op deze voorbereidingszondag het eerste deel van het avondmaalsformulier lezen. Wij willen dus vanmorgen in aansluiting op de stof van overdenking van vorige week zondag weer gaan luisteren naar dat schriftgedeelte dat ons vertelt over wat er in Caesarea Philippi gebeurd is, waar de Heer Jezus zich met zijn discipelen had teruggetrokken en waar hij zijn discipelen verder ging onderwijzen aangaande zichzelf en aangaande zijn werk. Hij had toen de eerste vraag gesteld aan de discipelen welke meningen er zo al over hem onder het volk werden verkondigd, welke opinies de mensen aanhingen. En toen hebben de discipelen geantwoord dat er onder de Joden waren die hem voor Elia hielden, dat er onder de Joden waren die hem voor Jeremia hielden, dat anderen dachten dat hij Johannes de Doper was die uit de doden was opgestaan. Maar toen de Heer Jezus zo gehoord had wat er over hem gezegd werd onder het volk, toen vroeg hij aan de discipelen heel persoonlijk en met grote nadruk heeft hij dat heel persoonlijk gevraagd: maar gij, wie zegt gij dat ik de zoon des mensen ben? En op die vraag komt het toch aan, nietwaar? Dat is toch de vraag die ook in ons leven aan de orde moet komen. Wat dunkt u van de Christus? Wat hebben wij voor een mening en een opvatting over de Heer Jezus? Wie is hij? En nog meer toegespitst, wie is hij voor ons? Wat zien we in hem? Wat verwachten we van hem? En zo zei de Heer Jezus tegen zijn discipelen: maar gij, wie zegt gij dat ik de zoon des mensen ben? En toen kwam daar de belijdenis, uitgesproken door Petrus, mee ook namens de andere discipelen gesproken, dat wist de apostel Petrus zeker: gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Een rijk getuigenis, een geloofsgetuigenis. Dat Petrus dit kon zeggen, dat was vrucht van wat er in zijn geest, in zijn ziel gerijpt was in de tijd dat hij nu bij de Heere Jezus mocht verblijven. En als de Heere die belijdenis gehoord heeft, dan geeft hij daar, mag ik het zo zeggen, zijn commentaar op. En in datgene wat de Heere Jezus dan zegt, zitten verschillende elementen. Daar zit een zaligspreking in: zalig zijt gij, Simon Barjona. Daar ligt de verklaring in hoe Simon Petrus zover ooit kon komen om dit te belijden en dit eerst te geloven. Vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen zit. Daar zit de aankondiging in dat Petrus van nu af, dat Simon van nu af de andere naam krijgt. Gij zijt Petrus. En als we dan verder lezen in het volgende vers, dan zien wij dat de Heere daar ook een rijke belofte in uitspreekt over de kerk die nooit vernietigd kan worden, de gemeente die Christus bouwt kan ook door de poorten der hel niet overweldigd worden, want hij, de koning der kerk, staat voor haar in. Lezen wij nog verder, dan zien wij dat de Heere ook nog een keer ten aanzien van de ambtelijke dienst van de discipelen die straks apostelen zouden worden en van degene die na hen dat werk in Gods koninkrijk verrichten, een rijke bemoediging en een ambtelijke bekwaammaking belooft. Ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen en wat daar verder volgt. Het is alles te veel om in één keer te bespreken. We zullen ons trouwens beperken tot datgene wat rechtstreeks met Simon Petrus te maken heeft in deze serie preken over het werk van God in en met Simon Petrus. En daarom beperken we ons tot die zaligspreking en tot die verklaring die de Heere gegeven heeft van de belijdenis die Simon Petrus mocht uitspreken. We behandelen het in omgekeerde volgorde. Ik begin bij het tweede gedeelte van vers 17. Vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. Waar kreeg Petrus dat inzicht vandaan? Gij zijt de Christus. We zagen vorige week dat dat toch wel heel bijzonder was. Petrus, zelf ook een Jood, opgegroeid met de Joodse gedachten omtrent de Messias. Hij had er voor zichzelf toch net als alle andere Joden eerst heel wat moeite mee gehad om tot deze geloofsovertuiging te komen. Dat Jezus de beloofde Messias was. Dat Jezus, en dat lag nog moeilijker, ook de Zoon van God is. U herinnert u dat de Joden juist daarover gestruikeld zijn, naarmate zij beter gingen begrijpen dat Jezus van zichzelf ook zei dat hij Gods Zoon was, nam de vijandschap tegen hem toe en tenslotte hebben ze hem vanwege dit getuigenis ter dood veroordeeld. Hij heeft God gelasterd, zo is gezegd, want hij heeft zichzelf aan God gelijk gemaakt. Iemand die zichzelf de Zoon van God noemt, die stelt zich daarmee op één lijn met God. En dat is in Joodse oren niet minder dan godslastering. En op godslastering staat de doodstraf. Vandaar als de hoge priester zegt tegen de leden van de Joodse raad, wat hunkt u? Dan zijn ze het spoedig met elkaar eens. Dan is het vonnis spoedig geveld. Hij is de doods schuldig. Nu, dan moet het toch wel heel bijzonder zijn als Simon Petrus tot deze overtuiging wel gekomen is. En als hij dat ook als zijn overtuiging kan uitspreken. Gij zijt de Zoon van de levende God. Waar haalt hij dat dan vandaan? Is hij zelf tot die conclusie gekomen door goed en diep na te denken? Is deze conclusie het resultaat van studie, van het studeren in de Heilige Schriften? Is deze conclusie voor Simon Petrus het gevolg van een bepaalde intellectuele begaafdheid die misschien bij andere Joden ontbrak? Of zijn het misschien andere mensen die hem ervan overtuigd hebben? Zijn het anderen die zoveel overredingskracht hadden dat ze Simon zo ver hebben gebracht dat hij tot deze belijdenis kwam? Van waar komt het waarachtige geloof? Zo zou je de vraag ook kunnen stellen. Want het gaat hier om waarachtig geloof dat zich uit in die belijdenis van Petrus. Waar komt dat vandaan? Dat is een belangrijke vraag, vindt u niet? We hebben geloof nodig. Zonder geloof, zegt de schrift, is het onmogelijk Goden te behagen. Dus leven we zonder het waarachtige geloof. We kunnen zijn die we zijn en we kunnen doen wat we doen. En we kunnen vroom zijn zoals we vroom zijn. En we kunnen trouw zijn in het waarnemen van de middelen. Maar als het geloof ontbreekt, dan baat het ons niet. Israël was uit Egypte geleid. Israël kreeg in de woestijn zegeningen op zegeningen. Ze mochten eten van het manna. Ze mochten drinken van het water uit de rotssteen. Ze mochten wandelen onder de bescherming van de wolk- en vuurkolom. Ze kregen veel meer. En toch konden de meesten van hen niet ingaan in Kanaan. Waarom niet? Vanwege hun ongeloof. En als de prediking tot ons komt en het is met het geloof niet gemengd in degene die het horen, dan doet het ons geen nut. Ziet u hoe belangrijk het waarachtige geloof is? Zonder dat geloof staan we er buiten en blijven we er buiten. Maar als het dan zo belangrijk is, dat geloof, dat het beslist over eeuwig wel of eeuwig wee, dan moeten we toch weten hoe we aan dat geloof kunnen komen, waar het vandaan komt. Van waar komt zulk een geloof? De Heer Jezus zegt in de eerste plaats waar het niet vandaan komt. Niet bij vlees en bloed vandaan. Het komt niet bij Petrus zelf vandaan. Het kwam ook niet bij Petrus' broer vandaan. Het kwam ook niet bij Petrus' ouders vandaan, die het in zijn ziel hadden geplant. Het kwam niet bij iets van de mens vandaan. Vlees en bloed, u mocht dat dan wel zien als een aanduiding van alles wat uit de mens opkomt. Van alles waartoe de mens in staat is, in eigen krachten. U mag vlees en bloed zien als de aanduiding van al de natuurlijke begaafdheden die de mensen bij hun schepping en in hun ontwikkeling en door hun opvoeding gekregen hebben. U mag het wat mij betreft ook nog uitbreiden tot al die begaafdheden en al die inzichten die mensen ook door hun godsdienstige opvoeding verkregen hebben. Dat is allemaal vlees en bloed. Daar kan een mens het ver mee brengen. Daar kan hij heel wat mee presteren als het gaat om natuurlijke begaafdheden. Moet u eens denken aan alles wat mensen al gepresteerd hebben op het terrein van uitvindingen, op het terrein van allerlei dingen die voor de vooruitgang van de beschaving van de grootste betekenis gebleken zijn. U mag het ook nog uitbreiden tot datgene wat er op godsdienstig gebied allemaal gepresteerd is en wat er al geschreven is in theologische werken en wat er al gezegd is aan diepe dingen. Een mens kan het met al die kennis en met al die wijsheid en met al die inzichten ook nog ver brengen, zodat hij nog een beste dominee kan worden ook, of een bekwame ouderling kan zijn, of zodat hij in de gemeente een vooraanstaande plaats kan innemen en de mensen zeggen, die man heeft diep inzicht en die man heeft veel kennis. Maar als het alleen maar voortgekomen is uit die natuurlijke begaafdheden en uit die aangeleerde kennis en bekwaamheden, dan is het niet meer dan vlees en bloed. En dat brengt ons nooit echt tot het waarachtige geloof. Is het dan allemaal waardeloos? Nee. Het zal allemaal wel niet waardeloos blijken ook. Want als de Heere talenten en inzichten en bekwaamheden gegeven heeft op het terrein van de schepping, dan zal hij dat ook gebruiken, maar op zichzelf brengt het ons er niet. Waarom niet? Nou, wij kunnen nog zo geleerd zijn en we kunnen nog zo thuis zijn in allerlei wetenschappen. We kunnen ook nog zo thuis zijn in de theologie en we kunnen nog zo thuis zijn in de schriften. En we kunnen nog zo thuis zijn in de belijdenissen der kerk, maar de natuurlijke mens verstaat niet de dingen die des geestes God zijn. Dat kan ook niet, want hij is een ongeestelijk mens. En hij heeft voor de geestelijke dingen, voor de werkingen van Gods geest, absoluut geen invoelingsvermogen. Willen we in de Heer Jezus geloven, dan moeten we toch wat van hem gezien hebben. Dan moeten we toch wat van zijn heerlijkheid gezien hebben. Van zijn noodzakelijkheid. Van zijn algenoegzaamheid. Dan moeten we hem toch ook kunnen plaatsen. Waar hebben we hem dan voor nodig? Wat betekent hij dan voor ons? Nu, daar zijn wij als natuurlijke mensen zomaar niet aan toe. Want, en dat is de werkelijkheid waar elk mens geboren met de schuld en de ongerechtigheid die hem al vanaf Adam overgeleverd wordt. Dat is de werkelijkheid voor een mens die in zonde ontvangen en in ongerechtigheid geboren is. Dat is de werkelijkheid van een mens die een kind van Adam is. Het bedenken des vleeses is vijandschap tegen God. En er is geen mens die zonder het wederbarende werk van de Heilige Geest er zin in heeft om God te dienen. En er is geen mens die zonder het ingrijpen van bovenaf er belang bij heeft om God te dienen. En verzoening met God heeft hij niet nodig. Een zaligmaker die het weer in orde maakt tussen hem en tussen zijn schepper tegen wie hij gezondigd heeft, heeft hij niet nodig. Hij voelt zich best op zijn gemak. Al is hij een zondaar, maar dat weegt hem immers niet. En zelfs als Gods geest begonnen is in ons leven met zijn vernieuwend, met zijn wederbarend werk, dan is er nog zoveel duisternis. Nee, dan is het niet meer helemaal precies eender als voor het moment dat iemand wedergeboren werd. Maar al is er in beginsel door de Heilige Geest een begin gemaakt met het vernieuwende werk, dan blijft er toch nog zoveel van het oude over. En voor elke nieuwe waarheid uit de Heilige Schrift en voor elk nieuw inzicht in de heilgeheimen van Gods genade en voor elk nieuw aspect van het verlossingswerk van de Heer Jezus Christus is opnieuw het verlichtende werk van de Heilige Geest nodig. Hij die begon, moet het dan ook voortzetten. Moet er dan voor zorgen dat het voortgang krijgt. Van waar komt zulk een geloof? Niet bij de mens vandaan. Maar uit een andere bron. Het komt bij God vandaan. En dat was de verklaring voor het feit dat Petrus die belijdenis kon uitspreken. Vlees en bloed hebben u dat niet geleerd. Vlees en bloed hebben u die inzichten niet gegeven. Maar het is uit de bron van de Godsopenbaring gekomen. En dat vertelt de Heer Jezus aan Petrus. Petrus moet dat weten. Dat is ook de verklaring van zijn zaligspreking straks. Daarom, op grond daarvan, wordt Simon Petrus straks zalig verklaard. Niet op grond van zijn belijdenis, maar op grond van het goddelijke werk in hem. Op grond niet van wat Petrus zegt, maar op grond van wat God in hem deed. En daarom moet Petrus weten. Hij moet er de bevestiging op krijgen. Hij moet het door de mond van de Heere te horen krijgen. Dat het werk van Gods genade in hem gevonden is. Vlees en bloed hebben het u niet geopenbaard. Maar mijn Vader die in de hemelen is. Nou, en dat is het ook. Dat laat de schrift ons op zoveel plaatsen zien dat het een goddelijk werk is als een mens tot bekering komt. Dat het een goddelijk werk is als een mens de blinde ogen open krijgt. Dat het een goddelijk werk is als het hart goddelijk werk is als dat verduisterde verstand verlicht gaat worden. En als we kennis van God en goddelijke zaken gaan krijgen. Dat het een goddelijk werk is als het woord van God open gaat en tot ons hart en tot onze ziel gaat spreken. Het was Gods werk daar in Filippi, in Macedonië, toen Lydia onder het gehoor van de apostel Paulus zat. Welker hart de Heere opende, zodat ze acht nam op hetgeen van Paulus gezegd werd. Daar staat het inderdaad. De Heere opende haar hart. Het is de Heere die geeft verlichte ogen des verstands. Ogen des verstands. En het is de Heere die zicht geeft. Geloofskennis geeft van de Heere Jezus Christus. En het is de Heere die onwederstandelijk en verlichtend in de ziel, de duistere ziel van Petrus gewerkt heeft. En het is de Heere die het hem heeft gegeven, dat Petrus in Jezus mocht zien de Christus, de Zoon van de levende God. En dat is niet alleen bij Petrus. Dat zal het altijd zijn. Elke zondaar die naar de hemel gaat. Elke zondaar die wedergeboren en bekeerd wordt. Elke zondaar die God in Christus leert kennen. Die heeft het niet van zichzelf. Die heeft het niet van wie dan ook. Maar die heeft het van de Heere gekregen. Van de Heere alleen. En dat is toch zo nodig. Want wat wij ook zijn en wat wij ook aan godsdienstige voorrechten hebben, gemeente, al die godsdienstige voorrechten en al die godsdienstige plichten die we verrichten, die zijn immers niet in staat om de blindheid voor onze ziel te genezen. Blindheid die over ons verstand ligt, die over ons hart ligt, die over ons hele bestaan ligt. O, wat is het nodig dat de Heere ingrijpt. Dat hij een wonder doet. Het is toch niet vanzelfsprekend. Als een mens van wie de Bijbel moet zeggen dat hij dood is. In de misdaden en in de zonde. En wat zwaarder oordeel kan er zijn. Dan dat God van ons zegt dat we dood zijn. In de misdaden en in de zonde. Wat zwaarder oordeel kan God ooit over ons uitspreken. Wat ernstiger woord kan er ooit over ons gezegd worden dan dit. Dit is de werkelijkheid. We zijn mensen die gans en al onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. En we doen geen goed en we presteren voor God niets wat waarde heeft. En we hebben geen ogen om te zien en we hebben geen hart om op te merken. En we zien in de Heer Jezus Christus niets. En als God ons er niet voor bewaart, dan doen wij wat de ganse wereld doet. Zeggen we, wijk van mij, want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. En er is geen schoonheid in Christus. En er is geen begeerenswaardigheid in hem, dat wij hem zouden begeerd hebben. We doen net als de rest. We zeggen weg met hem. Kruist hem. Wij zijn net eender. Elk mens is net eender. Het is dat de remmen zijn. Het is dat we in ons geweten geremd worden. Het is dat we op allerlei manieren, ook dankzij de goede zorg van de Heere, ook op godsdienstig gebied geremd worden. Daarom breken we niet uit in deze brute ongeloofstaal. Maar het is wel wat er leeft in ons hart. Het is wel wat er leeft in het hart van ieder mens. Nou, daar is geen goed van te verwachten. Vlees en bloed kunnen het ons ook nooit bekendmaken. Een wonder van genade, een goddelijk ingrijpen is nodig. En dat was nou gebeurd bij Simon. Daar was werk van God de Vader in zijn ziel. Kunnen we dat verklaren? Nee. Dat is een werk dat de Heere doet op een onnavolgbare wijze. Dat is een werk wat de Heere doet in de diepste verborgenheid van het innerlijk van de mens. Er wordt kan van gezegd worden hoe het is, maar een verklaring daarvoor kun je niet geven. Er wordt van gezegd dat het harde hart dan geopend wordt. Dat het verduisterde verstand dan verlicht wordt. Er wordt van gezegd dat er dan plaats gemaakt wordt voor genade, dat er behoefte gegeven wordt aan genade. Er wordt van gezegd in de schrift dat het een innerlijke overreding is. Dat de Heere krachtig, dat de Heere onwederstandelijk dat hart inneemt, die ziel verovert. En dat hij die mens die onwillig was om te buigen nu doet buigen. En dat hij die mens die blind en verduisterd was nu zicht gaat geven. Daar wordt van gezegd dat de Heere zo'n mens gaat inwinnen. En als God door zijn geest de nood van het leven aan de orde gaat stellen. En als God door zijn geest ook het middel ter verlossing voor ogen gaat stellen. Als God door zijn geest de prediking aangaande de Heer Jezus Christus. En daar ging het hier bij Simon Petrus om. De prediking aangaande Christus gaat geven. Dan gaat daarbij gepaard dat werk dat geen mens ooit uitzeggen kan. Die bijzondere geesteswerking met het woord. Waardoor Simon Petrus tot inzichten komt die een ander niet heeft. Als dat ontbreekt, dan kun je een vroom mens zijn. Dan kun je een godsdienstig mens zijn. Dan kun je, ik weet niet wat allemaal zijn. En dan kun je van de Heer Jezus lovende dingen zeggen. Hij is Elia, hij is Johannes de Doper. Maar het is niet het echte. Het is niet de levende Christus. Het is niet de Christus in zijn werkelijkheid. In zijn zaligmakerswerkelijkheid. Het is niet de ware Christus. Het is niet de waarachtige Zoon van God. Maar als het deksel dat er lag wordt weggenomen, dan wordt het gans anders. Als het deksel wordt weggenomen, dan ziet Simon het. En als de Heere dan zegt, maar gij, wie zegt gij? Dan zegt Simon wat hij gezien heeft. Wat God hem heeft laten zien. En wat de Heere aan zijn ziel bekendgemaakt heeft. Ja, dat is dan de kennis van Christus en de kennis van Christus genade. Daar ontbreekt bij Petrus op dat moment best nog wat aan. Heel wat zelfs. Dat blijkt in het onmiddellijke gevolg, vervolg al in ditzelfde hoofdstuk. Waar we het volgende week belevende welzijn over zullen hebben. Dan blijkt inderdaad dat er nog heel wat aan die kennis van Christus ook bij Petrus ontbreekt. Een mens is zo ook maar niet uitgeleerd. Als de Bijbel zegt dat in hem de volheid der Godheid lichamelijk woont, dan moeten wij niet denken dat we het zomaar heel spoedig allemaal te weten zijn gekomen op een geestelijke wijze. Ik zei zo pas, voor elk aspect van wie Christus is en wat zijn werk is, hebben we opnieuw dat verlichtende werk van de Heilige Geest nodig. Maar de wortel der zaak is in Petrus gevonden. Ook ten aanzien van zijn uitgaan tot Christus, zijn vluchten tot hem, zijn hopen op hem, zijn vertrouwen op hem. Waar die hem verder allemaal voor nodig heeft. En hoe de Heere Jezus nou echt ook de zaligmaker van zijn volk zal zijn. En dat dat zal gaan in de weg van lijden en sterven en bloedstorting. Oh, daar heeft Petrus nog weer de voortzetting van dat werk van de Vader voor nodig. In zijn innerlijk. Maar in beginsel is in zijn hart de begeerte gewekt om hem te mogen kennen, bij hem te mogen blijven, hem als een liefde waardig te schatten, omdat hij zijn rechterhand wou vatten. Heeft dat allemaal nog wat te maken met het avondmaal, deze voorbereidingszondag? Ik dacht van wel, toen we zojuist het eerste gedeelte van het formulier lazen, toen ging het over de drie dingen waar de zelfbeproeving over heeft te gaan. In de week van voorbereiding, in de week van zelfonderzoek. Dan wordt gezegd, een iegelijk onderzoek is in conscientie. Of hij zich waarachtig verootmoedigt vanwege zijn zonde. Maar dan wordt in het vervolg ook gesproken, het tweede stuk van de zelfbeproeving, over de vergeving van zijn zonden. Over de verlossing. Over het hopen op dat heil, over het vluchten tot die enige borg en zaligmaker. Als het avondmaal wordt en in de week van voorbereiding aan de avondmaal zondag voorafgaande, dan komt eigenlijk, zou ik het vanmorgen zo willen zeggen, diezelfde vraag naar ons toe. Dan gaat het straks aan de tafel des Heren om de Heere Jezus Christus. Dat is toch zo? Het gaat toch niet om brood? Het gaat er toch niet om die beker met wijn? Het gaat er toch niet om wat mensen daar doen? Maar het gaat aan de avondmaalstafel toch om de Heere Jezus Christus. Hij is daar de gastheer. Hij is daar aanwezig met zijn genade, met zijn geest, bij de tekenen van brood en wijn. Hij is daar als de aan het kruis gestorven en aan de zaligmaker die aan het kruis gestorven is, die zich in de dood gegeven heeft. Zo is hij daar aanwezig als het voedsel, het geestelijke voedsel voor hongerige en dorstige zielen. En dan komt, laat ik het zo zeggen, de vraag naar ons toe dan en nu al, wat de Heer Jezus hier tegen zijn discipelen zei, maar gij, wie zegt gij dat ik ben? Wie ben ik nu voor u? Wat beteken ik voor u? Zie die vraag nu eens aan. En laat die vraag nu eens vanmorgen tot u doordringen. als op de aanstaande zondag, als God ons dat geeft, bij brood en beker verkondigd mag worden de dood des Heren, als de gekruisigde Christus ons voor ogen gesteld wordt. Dan komt de vraag naar ons toe, wat betekent Hij nu voor u? Gij, wie zegt gij dat ik ben? Is er nou voor hem, is er nu voor zijn bloed, is er nu voor zijn genade plaats in uw leven gekomen? Hebt u nu leren hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, zijn gerechtigheid? Hebt u hem nodig gekregen? En als wat hebben we hem dan nodig gekregen? Gaat ons hart naar hem uit? En waarom dan? Wat zoekt u bij hem? Wat is de waarde van hem voor u? U zegt, kon ik nou maar spreken uit het bezit van hem? Kon ik nou maar spreken uit de kennis van hem? Kon ik nu maar op zijn minst zo ver komen als Simon Petrus hier kwam, dat ik het echt ook uit de grond van mijn hart mocht zeggen, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. O, dat geloof ik wel. Natuurlijk, hij is de Christus, hij is de Zoon van God. Daar ben ik van overtuigd, maar kon ik het nou ook maar echt met mijn hart zeggen dat dat voor mij waarde en betekenis had? Ik kan niet uit het bezit, ik kan niet uit de kennis van hem spreken. Nou, dat kan. Het begint ook niet met het bezit, ik denk dat het begint met het gemis. Kunt u dan uit het gemis van hem spreken? Kunt u dan uit het verlangen naar hem spreken? Kunt u dan uit het zielsverlangen naar hem spreken? Om hem te mogen kennen. Zodat uw ziel toch echt werkzaamheden met hem heeft. Zodat uw hart verlangt naar hem. En naar de kennis van zijn genade. Kijk wat we nodig hebben. Steeds weer. Dat is dat werk waar de Heere Jezus hiervan spreekt. Dat werk van de Vader. Hij alleen openbaart het ons immers. Door zijn geest staan we daarnaar. Zoeken we de gelegenheden die de Heere ons nog geeft. En gebruiken we ze om door hem onderwezen te worden. Denk niet, oh laat ik dat misverstand proberen weg te nemen. Denk niet dat het kan, dat het goed is. Als de Heere Jezus altijd een verborgen persoon voor ons blijft. Denk niet dat wij buiten de kennis van hem om zalig kunnen worden. De een leert er meer van dan de ander, dat ben ik met u eens. Zoals de een ook meer leert van zijn ellende dan een ander. Maar er is er toch geen een, of hij heeft toch in beginsel zijn hoop leren stellen op hem. Het leven buiten zichzelf leren zoeken. En waar moet je het dan zoeken? Als je het buiten jezelf zoekt, oh, dan kun je het bij mensen zoeken, dat is waar. Voor een poosje lukt dat misschien ook. Maar dat breekt de Heere ook af. Waar werkt de Heilige Geest nou naartoe in het leven van mensen in wie hij begonnen is? Hij zal, zegt de Heere Jezus, mij verheerlijken. Zoek dan in die weg te staan. Zoek dan dat werk van Gods genade. Dat werk van de Vader door zijn Heilige Geest. Zeker, het is rijk als we van Gods wegen werkzaamheden gekregen hebben met onze verloren ziel. Het is rijk als er beloften uit het woord van God naar ons toegekomen zijn. En als de Heere ons aan dat woord gebonden heeft. En als we op dat woord hebben leren hopen. En als de Heere ons toezeggingen gedaan heeft. En we konden ermee vooruit voor een poosje. Het is rijk als de Heere zo in onze nood en ellende sprak. En als hij moed gaf om verder te gaan. En hoop gaf om niet te bezwijken. Maar we moeten verder. Dat had Simon Petrus ook tot nog toe gehad. Wat dan? Nou, hij had de Heere Jezus toch in beginsel al leren volgen. En toen had hij de belofte gekregen. Gij zult Cephas heten. Dat was een belofte. Dat was nog geen werkelijkheid toen. Hij bleef voorlopig nog Simon. Want hij moest op die weg verder nog onderwijs krijgen. Hij moest nog meer en meer leren wie hij was. En we zagen het een paar weken geleden dat de Heere dat onderwijs gaf. Toen in die geschiedenis van de visvangst. Toen Petrus aan de voeten, aan de knieën van de Heere Jezus terechtkwam. En toen hij echt ging beleven. Ik ben een zondig mens. Heere, daarom heb ik er geen recht op. Daarom ben ik het niet waardig dat ik in uw buurt zou zijn. En dat u onder mijn dak zou inkomen. Ik ben een zondig mens. Dat was een stap verder. Dat was een diepere inleiding. Dat was een ander soort openbaring dan hij tot nog toe gehad had. En nu gaat het nog verder. Want door dat onderwijs dat de Heere gegeven heeft. Geheiligd door de geest aan het hart van Simon Petrus. Is hij nu ook gekomen tot een dieper inzicht in de kennis van de verlossing. Niet alleen de kennis der ellende. Maar ook de kennis der verlossing. Daar wordt hij nu in onderwezen. U ziet dat er voortgang is. Dat is het waar we naar staan moeten. Totdat inderdaad ook dat onbekende, dat mysterieuze, dat geheimenisvolle van de verborgenheid der godzaligheid, God geopenbaard in het vlees, voor onze ziel begint te dagen. En dat we gaan ontdekken dat daarin nu de hoop en de zaligheid van Christuskerk gelegen is. En alleen maar in gelegen kan zijn. Niet in wat we ondervinden. Niet in wat we zo eens een keer meemaken. Zelfs niet in een toezegging die de Heere lieflijk op onze ziel gebonden heeft en die ons meegegeven heeft. Maar de enige hoop, de enige grond, de Heere zegt het hier straks ook, op deze Petra, op deze rots, dat Jezus Christus de Zoon van God is, zal ik mijn gemeente bouwen. Daar moet de vastigheid in komen te liggen. O, bid u dan, als u dan inderdaad niet uit het bezit, maar uit het gemis, vanuit het verlangen naar de kennis van die zaligmakers spreken mag, bid dan om voortgang van dat werk en dat de Heere het zou willen gebruiken als hij aan zijn tafel bij brood en beker op een zichtbare wijze iets van die Christus tentoonstelt, dat de Heere dat zou willen gebruiken om in uw ziel verdieping, verrijking, verruiming te geven, zodat we hem echt mogen leren kennen. Wie zegt gij dat ik ben? En hebt u dan geen band aan hem? En is hij voor u een persoon waarvan u zegt, ik zou niet weten wat ik met hem doen moest? En is er echt geen plaats voor hem, zelfs niet in die zin dat u naar hem uitgaat? Heb u aan uzelf genoeg? Heb u aan de wereld misschien genoeg? Of hebt u aan uw godsdienstige verplichtingen en verrichtingen genoeg? Ach, dat is allemaal wel erg weinig, nietwaar? Dat is van vlees en bloed. Daar kom je niet ver mee. Vlees en bloed zullen het koninkrijk niet beërven. En je kunt vanuit deze achtergrond, mensen kunnen dat toch nooit controleren, het avondmaal wel gebruiken en meevieren. Maar het heeft voor uw ziel geen waarde. Het heeft voor God ook geen waarde. Waarheid in het binnenste. En dat is er, daar waar een arme en verslagene van geest bij God een schuilplaats zoekt. Waarheid in het binnenste, dat is daar waar een mens het niet meer in eigen hand kan vasthouden. En waar hij het ook niet meer doen kan met wat er wel eens geweest is. Zonder dat hij het veracht en wegcijfert. Maar waar hij toch opnieuw de bevestiging op moet hebben. Waarheid in het binnenste, dat is daar waar een ziel naar God schrijdt. En waar we in de armoede en de ellende van ons leven gingen ontdekken, Heere, geef mij uw genade. Spreek gij tot mijn ziel. Ik ben uw heil. Waarheid in het binnenste, dat is daar waar de Heere zichzelf onmisbaar en noodzakelijk maakt. En waar hij zo de ziel als het ware klaarmaakt en gereed maakt om die heerlijke openbaring van zijn genade in Christus te ontvangen. En daar ligt dan tegelijk ook de zaligheid in. Zalig zijt gij, Simon Barjona, zo zegt de Heer Jezus hier. Een zaligspreking, zoals de Heer er heel wat gesproken heeft, in het algemeen,
Over al degenen die hem vrezen, over al de reinen van hart en over al de zachtmoedigen en over al degenen die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Maar af en toe lees je in de Bijbel ook een zaligspreking die heel persoonlijk geadresseerd is. Hier geadresseerd aan Simon, de zoon van Jonas. Simon Barjona. Waarom, zegt de Heere, Simon, je bent zalig. Ik zei het al, niet omdat Simon die belijdenis heeft afgelegd. Wij spreken elkaar niet zalig en God spreekt geen mens zalig om wat die mens doet. Een mens is alleen maar zalig als God wat in hem doet. En dat was gebeurd. Waarom is Simon Barjona zalig? Nou moet u eens indenken, hij heeft nu dingen gezien die hele generaties voor hem niet gezien hebben. Hij heeft de Christus gezien. Jacob moest hem van verre zien en omhelzen. En al de vromen onder de oude bedeling moesten het uit de verte zien. Maar Simon mocht het van nabij zien. Simon mocht zijn meester, mocht de zaligmaker, de Christus, aanschouwen. Het is hem vergund. Is dat al niet zaligheid? En vooral als u dan bedenkt dat die Simon en de bewijzen in de Bijbel zijn er in overvloedige mate. Als u bedenkt dat deze Simon geen haar beter was dan een ander mens. Als u dan bedenkt dat Simon een zondaar is. Hij zei het van zichzelf bij de visvangst. Ik ben een zondig mens. En dat was niet alleen maar lippentaal daar. Dat was beleving. En zoals hij het toen beleefde en besefte, was het nog maar erg oppervlakkig ook. Want later heeft hij nog in veel ernstiger zin moeten ontdekken en gevoelen en inleven dat hij een zondig mens is. Oh ja, hij deugde voor niets. En toch wordt het hem gegeven. Toch werkt daar God door zijn geest in zijn binnenste. Hoe komt dat? Omdat de Heere onderscheid maakt waar het van nature niet is. Velen, ook in de dagen van Simon, ook in de dagen van Jezus' rondwandeling op aarde, bleven in dat duister. Er waren er onder Israël die niet verder kwamen als het ging over wie zegt gij dat ik de zoon des mensen ben. Die zeiden, hij is een vriend van tollenaren en zondaren. We moeten niks van hem hebben. Er waren anderen die niet verder kwamen op de vraag wie zegt gij dat ik de zoon des mensen ben. Die konden zeggen, oh, ik denk dat u de opgestane Johannes de Doper bent. Er waren er velen die op deze manier in het donker bleven. Maar Simon mocht het gaan zien. Niet om enige verdienst aan zijn kant. Vrije gunst die eeuwig God bewoog. De eeuwige liefde van een verkiezend God. Zalig zijt gij, Simon Barjona, want in u is waarheid geworden wat de profeet al zei. Al uw kinderen zullen van de Heere geleerd zijn. Simon mocht een kind van God zijn. Voor de wijzen en verstandigen was het geopenbaard. Hoeveel onder Israël keren zich van de Heere Jezus af, omdat het voor hen verborgen is. Maar het wordt aan de kinderkens geopenbaard. Hier is zo'n kinderke. Simon Barjona. God de Vader heeft in ontferming op hem neergezien. God de Vader heeft hem uitgekozen uit het gevallen menselijke geslacht. God de Vader is door zijn geest in dat hart van Simon komen werken. De duisternis ging hij verdrijven. Hij ging plaats maken voor de Christus, de Zoon van de levende God. Waarom, zo mag Simon Barjona zeggen, was het op mij gemunt. Daar zoveel om me heen gaan verloren. Terwijl er zoveel zijn die in de duisternis blijven ronddolen. Zalig zijt gij, Zalig is die mens die het mag gebeuren dat God in gunst op hem neerziet. Dat God hem uitkiest. Dat God hem het voorwerp van zijn eeuwige liefde gemaakt heeft. Zalig is die mens die het ontvangen mag dat in de duisternis van zijn blinde ziel het licht van God opgaat. Zalig is die mens die door God wordt opgezocht en die door God wordt opgeraapt. En als God, als de Vader hem dit geopenbaard heeft, dan is dat niet alleen maar een bewijs dat Simon tot kind is aangenomen. Maar dan is dat ook het bewijs dat Simon een nieuw mens geworden is. En als hij een nieuw mens geworden is, dan mag hij ook een nieuwe naam dragen, nietwaar? Nu gaat het werkelijkheid worden. Nu zegt de Heere Jezus niet meer, gij zult genoemd worden Cephas, dat is Petrus. Maar nu zegt de Heere, ik zeg u ook, gij zijt Petrus. Ge zijt het, naar uw nieuwe aard, naar dat nieuwe beginsel, naar dat nieuwe leven dat in u gewerkt is, naar dat Gods, naar dat geesteswerk dat in u openbaar gekomen is, zijt ge Petrus, degene die het beleden heeft en degene die op die belijdenis staan mag. Oh, dan is Petrus in zichzelf nog maar een nietig mensenkind. Dan wordt hij zo nog maar weer omvergeblazen. We zullen dat nog wel eens een keertje zien bij leven en welzijn. Maar hij mag nu toch in beginsel weten. Wat God in hem begonnen is, dat is grond voor de zaligspreking. Ik weet niet hoe Simon het verwerkt heeft, maar als je met zo'n woord van de Heere de eenzaamheid de binnenkamer mag opzoeken, is er dan niet verwondering en aanbidding in je ziel? Als de Heere het niet is, als de Heere het je een keer te geloven geeft aan de tafel of in de kerk of op de knieën als je voor God gebogen ligt in de binnenkamer. Als God het je een keer te geloven geeft. Hij ziet op mij neer. De Heere hoort mijn gebed. De Heere denkt aan mij. Ik ben wel ellendig en nooddruftig, maar de Heere denkt aan mij. Als je het geloven mag, het kan zo weer bestreden worden, dat is wat anders. Maar als je het geloven mag, als je het uit de mond van de Heere horen mag, ik ben uw heil. Wat is er dan een verwondering en een verheuging in de ziel? Zaligheid. Gelukkig zijn er nog meer zo. Gelukkig geeft de Heere ze altijd door. Voelen ze zich altijd zalig? Ze kunnen zich soms zo ongelukkig en zo rampzalig voelen. Ze kunnen zich zo onwaardig voelen. Ik loop even vooruit als Simon, deze Simon straks van de Heere te horen krijgt. Nu hoort hij, zalig zijt gij. Straks hoort hij, ga weg achter mij Satan. Dan is die zaligspreking niet teniet gedaan. Maar dan voelt Simon zich rampzalig, dacht u niet? Als je dat weer ontdekt in je leven, kan het alleen maar verknoeien. Als je dat terugziende op de periode sinds de vorige avondmaal zondag nog eens een keer moet bedenken dat je het altijd weer verknoeid hebt. Dat je weer bij God vandaan gegaan bent en dat je het weer zonder de Heere kon stellen. En dat er weer zoveel dorheid over je ziel kwam en dat er weer zoveel dagen waren dat we het zonder de Heere probeerden. O mens kan zich rampzalig voelen. Gans onwaardig. Zoals Simon dat ook had bij die visvangst waar ik alweer op zin speelde. Ik ben een zondig mens. Maar de Heere Jezus zegt, zalig. Niet wat we voelen, niet wat we bij onszelf bevinden beslist over onze staat voor God. Maar wat de Heere van ons zegt. En wat de Heere van zijn volk zegt. En al zijn ze dan afgeweken, er is nog een weg terug. En al zijn ze door en doods, er is nog een God die leven geeft aan de ziel. En al zijn ze schuldig, er is een God die vergeving schenkt. En al kunnen ze niet uit zichzelf meer terugkomen, er is een God die gezegd heeft dat hij de moeden kracht geeft. En dat hij ze terugbrengt. Een God die als een herder ook het verloren schaap weer thuis brengt. Die het kranke schaap geneest. die het ongelukkige schaap herstelt. Er is nog een God vol van genade. En zijn woord zegt van al de zijnen, hoe ze zich ook voelen en wat ze van zichzelf ook menen te moeten zeggen, zalig zijt gij, Simon Barjona. En die zaligheid doet hij bij tijden ook weer ervaren. Soms aan zijn tafel. Als hij zich openbaart, als het hem behaagt om tot de ziel op een bijzondere manier te spreken. Soms ook in de voorbereidingsweek, te midden van de worstelingen die je kunt hebben. Als het licht doorbreekt en als de heerlijkheid van die algenoegzame zaligmaker, als de heerlijkheid van dat volkomen offer weer eens voor ons mag staan en als onze ziel mag zeggen, uit de grond van het hart mag zeggen, Heere, dat is het wat ik begeer. Dat is het brood des levens dat mijn hongerige ziel nodig heeft. O, schenk het mij. Schenk het me door uw geest. Zalig is dat volk dat de God van Jacob tot zijn hulp heeft. Dat zijn verwachting van de Heere zijn God heeft. Zalig is dat volk dat al zijn kracht alleen van de Heere verwacht. Die kiezen de welgebaande wegen. Steekt hen in het hete, de hete middagzon in het moer bij dal. Gij zijt hun bron en stort op hen een milde regen. Zalig, omdat hij zaligmaker is. Amen. We zingen Psalm 146, het derde vers. Samen danken. Heren, we willen samen uw naam met dankzegging erkennen voor het goede dat u ons wilde geven. Wat een rijkdom dat daar niet alleen uw woord is dat ons verkondigd mag worden, maar dat we het uit het woord ook mogen weten dat er nog een werk van uw geest is die gij aan dat woord paart en waardoor dat woord ook tot kracht, tot een zaligmakende kracht in het mensenleven wordt. Wat een zegen, Heere, dat mensen het mogen ondervinden, wat een discipel Simon Petrus ook heeft mogen ondervinden, dat er een werk Gods in zijn ziel plaatsvond. En Heere, het is dat werk wat we nu allemaal zo nodig hebben. We hebben allemaal onder het woord gezeten. Misschien hebben we het niet allemaal gehoord, dat kan, dat onze gedachten ergens anders waren. Maar we hebben wel allemaal onder het woord gezeten. De zaligheid en de zaligmaker zijn ons weer voorgesteld. Maar wat wij allemaal nodig hebben, Heren, daarbij, daarnaast, daarbovenuit, voor het eerst of opnieuw, dat is dat zaligmakende werk, dat verlichtende werk, dat ogenopenende werk van de Heilige Geest. Schenk het ons voor het eerst of opnieuw. Schenk het ons, Heere, juist ook in een voorbereidingsweek. O, wij bidden van u, bezoek uw volk en kinderen. En laten ze toch niet alleen kijken naar wat ze bij zichzelf bevinden. Want dan kan er natuurlijk nooit een avondmaal vieren. Als we op onze eigen gronden zouden moeten gaan, Heere, en als we op onze eigen godsdienst zouden moeten bouwen, ach, dan komt het ook niet goed. Maar wilt gij trekken, wilt gij vrijmoedigheid schenken, wilt gij datzelfde werk doen wat u bij Simon deed, ogen openen, zicht geven op die zaligmaker, kennis geven van hem, opdat het zo ook beleefd mag worden en het beleden zal mogen worden. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. O Heere, denk aan ons en bezoek ons nog met uw heil. En wilt u het nog geven in het midden der gemeente, dat er op deze dag en in deze week die vandaag begon, werkzaamheden mogen zijn met dat woord van u, met het sacrament ook, dat gij als een zichtbare prediking wilt geven. Denk aan ons, Heere, in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Psalm 84, het derde vers. Ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.